Goed. Namens de leiding, de voltallige leiding, mij persoonlijk ook, wil ik elk van jullie een zegend 2023 wensen. 23. Want de Heer kent onze beprovingen, onze last. En als we nieuws durven overdoen, en ik heb deze week gekeken ook naar het jaaroverzicht van 22, je komt er niet echt vrolijk van. De wereld brandt, de wereld is gebroken. Ze zijn op zoek naar waarheid, richting eigenlijk. En die vinden ze niet. Dat kan niet van de mens komen. Dat weten we. Het komt van hem. Ik zou een oproep doen. Straks ga je heel veel mensen ontmoeten in de wereld die zeggen, de beste wensen. Denk dan een keer in jezelf. Oh ja, jij wenst mij Jezus toe. Want dat is het beste. En als je durft, bij mensen die je vertrouwt, als ze zeggen de beste wensen, durf dan zeggen, oké, ik dank je, omdat je mij Jezus toewenst. Want dat is het beste dat me overkomen is. En ik wens je ook die Jezus. Je zult rare reacties hebben, maar bij sommigen zal het binnenkomen. Laat daar de leiding van de Heilige Geest te werk in doen, tot wie dat je openlijk kunt spreken over die heiland. Ik heb een onderwerp genomen die ter bemoediging is voor uzelf, voor uw geloofsleven. Het is de communicatie van mens met mens, maar ook de communicatie met jouw heiland. Heel belangrijk. Goed, als we even kijken, dan beseffen we dat we als mens niet alleen erdoor kunnen. Eenzaamheid is verschrikkelijk. We hebben elkaar nodig. Ook in ons geestelijk leven hebben we elkaar nodig als gemeente, maar ook als menselijke relaties. Soms is dat de droom van, ik zou wel een keer alleen op een eiland willen zitten en dan doe ik mijn hoesting, heb ik met niemand last. Maar ik denk dat je dat zou beklagen na een tijdje. Eenzaamheid is verschrikkelijk. En er zijn een aantal jobs waarin dus die sociale contacten zo belangrijk zijn. Als je dan gezegd bent op pensioen, laat het dan niet na om relaties aan te gaan, hobby's, met mensen in contact te treden. Daarom zijn bepaalde jobs uitzonderlijk aantrekkelijk. Verpleegkunde bijvoorbeeld, onderwijs, de zorgsector, maar ook verkopers die dus naar buiten treden om hun product te verkopen. Jeugdwerkers, de scouts, pastoraal werk ook geestelijk, is sociaal contact een zegen. Weet je dat het wegnemen van communicatie een hele grote straf is? Mensen die in de gevangenis zitten, wat is een van de ergste straffen dat ze kunnen ervaren? Is niet dat pak rammel krijgen. Dat geneest wel. Eenzame opsluiting. Maar niet voor een paar uur. Hè. Een maand. Je moet dat een keer meemaken. Dat je in een kotje wordt geduwd. En dat je niemand ziet. En dat je enkel nog jezelf hebt. Als je dan geen relatie met de Heer, is het wel zuiver eenzaamheid. Het is een straf. We kunnen niet zeggen hoe dat de jonge generatie omgaat met een smartphone. Een smartphone is de beste vriend geworden. Neem dat ding af. En het is ervaren als een hele zware straf. Maar eerlijk, sommige volwassenen gaan ook niet vrij uit. Neem dat ding eventjes weg. Of die batterij is kapot, of is gestolen. En je bent verloren. Die straf wordt ervaren als afgesneden worden van de wereld. Niet meer in contact staan met iets. Geen kennis meer kunnen verzamelen. En we zijn een beetje verloren. Ik denk dat eenzaamheid tot een van de nieuwe kankers is in deze maatschappij. Niet corona of echt de kanker als ziekte, maar eenzaamheid. Mensen zijn super eenzaam. En dat leidt tot zwaarmoedigheid, depressie. Ja, het eigenlijk niet meer zien zitten. Weinig vreugde. We hebben elkaar nodig. En gezegend bent u als je liefde ervaart, waarlijke vriendschappen hebt en goede relaties met mensen waar je kunt je hart uitstorten in vertrouwen. Dit is een zegen. Dat is een van de zegeningen die God ons geeft. Naast het huwelijk, naast de relatie leraar-meester, is vriendschap, ware vriendschap met mensen, heel, heel belangrijk. Tot de soft skills ook in het beroepsleven is kunnen communiceren een hele grote waarde. Ik kan een aantal jobs noemen waarin dit uitzonderlijk belangrijk is. En eentje dat we allemaal kennen, onze huisarts. We hopen dat die mensen een stiel kent. als je klacht hebt, dat hij toch de juiste pilletjes voorschrijft en u doorverwijst. Maar dat die mens echt bekommerd is over u, wie dat je bent. En een goede huisarts zal hem al tijd maken, alhoewel dat moeilijk is. Dat is lopende bandwerks bij sommigen. En ik denk dat je nog meer gediend bent met die arts als hij je werkelijk peilt hoe dat je het stelt. En niet pro forma een keer over het weer spreken en het zal wel lukken. En dan bye-bye, na 30 seconden sta je buiten met je voorschrift om je billetjes te gaan halen. Ik denk dat je toch een raar gevoel hebt als je buiten gaat. Is die mens werkelijk in u geïnteresseerd of is het puur mijn ziekte of mijn klacht die hem interesseert? Van chirurgen is dat ook gekend. Chirurgen hebben ook een beetje social skills nodig, omdat die mensen geconfronteerd worden soms met de scenario's dat ze heel slecht nieuws moeten brengen. Hoe breng je het over als iemand echt een kwaadaardige kanker heeft en die lang niet meer te leven heeft? Je hebt daar die superbot in zijn en die dus mensen gewoon alle hoop wegtorpederen. Maar je hebt er ook die dus echt die skills hebben om het heel empathisch te brengen. Toch het slechte nieuws kunnen brengen, de waarheid, want je hebt recht op de waarheid en geen valse beloften. Dus bij de medische sector, verpleegsters ook, zorgsector, is die communicatie superbelangrijk. Verkopers, je kan heel goede kennis hebben van je product, maar als je niet tot de mens kunt raken wat die mens nodig heeft, en niet per se dat de commissieloon willen opstrijken, maar echt de noden zien van die mens en dan een oplossing kunt bieden, is dat een veel rijkere oplossing. En alles die dus eerste lijnschuld doet, is ook zeer belangrijk, hè. Ik weet niet of je al zo'n series gezien hebt waar dat ze bellen naar de noodlijn. Wat die mensen soms moeten slikken, die worden uitgescholden. Ook buschauffeurs en zo en treinconducteurs die met agressie te maken hebben. Ook spoedartsen, die dus, mensen die in noden zijn, maar die dus een pak slaag krijgen. En ze willen eigenlijk helpen. Hoe verschrikkelijk. Maar die sociale skills zijn zo belangrijk. Er zijn nog een aantal zaken die belangrijk zijn en dat ga ik straks doortrekken naar ons geestelijk leven. Een heel belangrijke skill is kunnen luisteren. En ik weet dat ik daar moet aan werken. Ik ben geneigd, ik ben een man. En van mannen is het gekend, als ze problemen horen, dan gaan we afkomen met oplossingen. Wij zijn zo gemaakt. Onmiddellijk, en liefst, hoe technischer de oplossingen, hoe zotter dan ervan zijn. Terwijl bij de dames onder ons, de vrouwen, zijn daar superieur in. We kunnen heel veel leren van onze zusters. Is communiceren, maar communiceren begint eerst en vooral met goed luisteren naar elkaar. Luisteren, echt tijd maken. Ik heb daar werk aan en de Heere weet dat er daar werk aan is. Ik luister soms te weinig. Ik zit onmiddellijk met oplossingen te zoeken en hoe ga ik dat oplossen? Ik, als die persoon dat kan oplossen, is dat veel interessanter. Dat is dan eerder coachen. En je kent eigenlijk de oplossing, maar je moet het gewoon bevestigd worden. Je moet uit hem getrokken worden. Dus empathie hebben. Op het hartsniveau kunnen communiceren en er komen zijn. Het luisterend oor, mijn deur staat open. Ook belangrijk is op een eerlijke manier feedback kunnen geven. En dat is moeilijk. Elk van jullie is niet gebaat met negatieve feedback die kwetsend kan zijn. We willen feedback. Maar als het kwetsend is, doet het omgekeerde van wat we dan willen bekomen. We willen feedback krijgen, maar op een bemoedigende, hoopvolle manier. En dat is een kunst. En soms zijn we heel lomp. Soms zijn we de olifant in de porseleinkast. En spreken we op een ongepaste manier. Wat ik geleerd heb, is dat humor heel goed is, maar het kan op een verkeerde timing zijn. Als iemand echt slecht nieuws gekregen heeft op dat moment, hij komt dan met een flowgrapje af, dat gaat niet. Dat krijgt het omgekeerde effect. Dus oproep aan onze mannen in de kerk ook. Je kunt heel veel leren van je partners, je vrouwen, van de zusters. Van, zij zijn superieur in communicatie. Ga ik straks relateren aan ons geloofsleven. In de communicatie ziet men een aantal modellen. En dat keert ook terug in onze relatie met hoe wij met God communiceren. Ik heb een communicatiemodel genomen die erkend wordt als algemeen aanvaard, als we mensen onder elkaar zien. Dat zijn dus een vijftal communicatieniveaus, hoe dan we met elkaar omgaan. Ik ga een paar voorbeeldjes geven. Het eerste is oppervlakkige communicatie. Dat noemen ze niveau 1. En enkele voorbeeldjes. Dat is elkaar groeten. Hallo. En tot ziens. En tot weerziens. Veel inhoud zit er daar niet in. Maar je bent beleefd geweest en je maakt de brug naar iemand. Ook iemand bedanken. Dank je wel. Bedankt. Graag gedaan. Dat zijn oppervlakkige communicaties. Als je gaat kopen, straks misschien naar de bakker of in de winkel, een halve kilogram kaas, alsjeblieft. En drie pistolets, twee croissants en een koekenbrood. Dat is communicatie op het eerste niveau. Ook simpele verzoeken. Maak even passeren, alsjeblieft. Maak hier zitten. Kun je de maal een keer doorgeven? Mag de boter hebben? Of oppervlakkige excuses. Sorry. Dat is niveau 1. Eigenlijk als je daarover nadenkt, als we in de wereld stappen, wordt er heel veel op dit niveau gecommuniceerd. Correct, beleefd, maar zeer oppervlakkig. Een tweede niveau, in het Engels hebben ze daar een heel mooie term voor, noemen ze small talk. Zo chit-chat. Van, het gaat over het meedelen of het vragen naar informatie. Bijvoorbeeld, ik werk in de bouw. Dat is een mededeling. Ja, die persoon werkt in de bouw. Wij hebben 3 kinderen. Ik woon in Koekelaren. Hebt u het weerbericht gehoord? Heb je al gegeten? Dat is het tweede niveau van communicatie. Informatie uitwisselen. Small talk. Het weer is natuurlijk de favoriet om het ijs te breken. Dat is small talk. Een derde niveau van communiceren is uw mening of uw idee kenbaar maken. Hopelijk affronteer ik niemand. Ik ga een paar uitspraken doen. Mercedes is beter dan BMW. Dat is een uitspraak, dat is een mening. Ik heb niet gezegd dat het mijn is. Brugge was prachtig. Ik ben het volledig eens met je. Of ik ben helemaal niet eens met jou. Probeer dat een keer. Bekijk het eens van die kant. Ik zou dat doen. Dat is communicatieniveau 3. Een visie, een mening, al of niet om te helpen of te ondersteunen. Een niveau nog hoger is de emotionele communicatie, waarbij emoties erbij komen. Ik ben je erg dankbaar. Ik ben zeer tevreden over je. Of ik ben erg ontevreden over je. Ik ben bang dat. Ik ben zo blij dat ik u zie. Daar zit er een diepe emotionele laag in. En dan het hoogste niveau van communicatie is waar dat er geen remmen zijn. Waar dat je te volle vanuit je hart kan spreken. Je diepste gevoelens en gedachten, verlangens komen naar buiten. Maar ook je rare kronkels worden uitgesproken waar dat je mee worstelt. En daarin zijn wij mannen soms oppervlakkiger. Ik ga dat eerlijk toegeven. In de maatschappij is het aanvaard, algemeen aanvaard, dat mannen op lagere niveaus communiceren. Doelgericht, efficiënt, een oplossing en we gaan ervoor. Ook mannen spreken moeilijk over gevoelens en ze zijn daardoor zeer oppervlakkig. Wat ik u wil meegeven is het volgende. Ik laat u 2 keer raden op welke manier God met jou wil spreken. Op het laagste, op het hoogste niveau eigenlijk, vanuit het hart. Straks ga ik een aantal zaken, een bijbeltekst erbij nemen die u kunt bemoedigen, een aantal tips om je gesprek met God, je relatie, intenser te maken. Daarom heb ik als titel gekozen, is het al een keer lang geleden dat je een goed gesprek had met God. Superbelangrijk. Mijn nieuwjaarswensen voor jullie is, en dat is voor de rest van jullie leven, is dat die relatie steviger wordt met uw Heer. En dat je dieper gaat in die vriendschap. En dat je uiteindelijk tot het punt komt dat je alles met hem kan delen. Misschien ben je daar al en zul je de vrucht ervan dragen. Maar voor degenen die nog die stappen niet gezet hebben, ga dieper in die relatie. Als we kijken naar het geloofsleven van christenen, van broers en zusters, zijn ook die niveaus herkenbaar. Dus dan gaat het over je gebedsleven. Uw stille tijd en zeggen, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Iedereen bidt ook zoals je gebekt is. En dat gaan we eventjes, dat communicatiemodel gaan we eventjes nemen. En dan ga je dit zien herkennen in bepaalde gebeden van bepaalde mensen ook. En dan zie je ongeveer hoe ze omgaan met dus een God en een heiland. Het eerste niveau, zeer oppervlakkig. Er zijn mensen die bidden, die oppervlakkig bidden. En dat gaat eerder zijn in de trant van, dank u Heer voor dit, dank u Heer voor dat. Zegen die, zegen dat. En daar stopt het. Gebedslijstjes zijn de favorieten dan. Gewoon aframmelen van de gebedslijstjes. Een dorre opsomming. Maar waar het niet in de diepte gaat. Dat is eigenlijk een soort pro forma. We gaan bidden voor deze en deze. Maar er zit weinig emotionele betrokkenheid in. Het hart ligt er niet voor open. Maar toch doe ik het plichtsbewust. Het komt voor. Als je herkent in jezelf dat dat jouw manier van bidden is, zou ik daar een werkpuntje voor geven voor de komende tijd om daar dieper in te gaan. Is er iets met gebedslijstjes verkeerd? Nee, nooit, jamais. Waarom? Ik raad u allemaal aan een gebedsdagboek te maken. Waarom? Als je terug zult blikken, ga je zien dat de Heer ongelooflijk veel gebedsverhoring gedaan heeft. Maar het is niet op het moment dat jij verwacht. De Heer is altijd met je bezig als je geloof gaat in nood. Maar als je niet noteert of vergeetachtig bent, en dan gebeurt die gebedsverhoring 9 maanden nadien, dan ben je het eigenlijk een beetje vergeten en is het eerder een verrassing. Ik raad het zelfs aan een soort gebedsdagboekje te maken voor punten die je echt raken. Maar wees dan niet teleursteld als het volgende week al niet in orde is. Of zelfs volgend jaar niet. Als je kijkt naar de geloofsmannen in de Bijbel, dan moesten ze werkelijk jaren soms wachten en werden gebeden verhoord. Maar God verhoorde wel. Naar zijn wil, op zijn manier, op zijn tijd. Dus als je gebedsleven gebaseerd is op gebedslijstjes en daar stopt het, dan heb je een werkpunt. Een tweede niveau van communiceren, herinner je, was het meedelen van informatie. En dat is een beetje ludiek. Ik heb je mensen die God per se willen informeren. Ik ga een voorbeeldje geven. Heren, we bidden voor Piet. Die ligt weer al met nierstenen in het AZ. Het bezoekuur is van 18 uur tot 20 uur op kamer 571. Als je weet dat we een alwetende God hebben, dan hoef je dat niet te zeggen. Je hebt mensen die willen uitzonderlijk meedelen. Details, tot in de kleinste details. Heer, op die datum gaan we feest doen in de gemeente en we hebben er nu al 50 uitgenodigd. Heer weet dat. Je weet het perfect. Maar wat wil je eigenlijk? Is daar iets mis mee? Nee. Maar als het daarmee blijft, wel. Dus je Heer moet je niet onderwijzen. Je weet het. Een grapje in de christelijke wereld is, als je op die manier blijft bidden tot God, dat God eigenlijk de neiging zou hebben om tegen jou te zeggen, ik ben wel je vader en niet je moeder. We zien dat, hè? Mijn moeders die voor de kindjes zorgen als het koud is. Hè? Heb je je sjaal aan? Heb je je handschoentjes aan? Heb je je jas aan? Let daarop, hè? Dat is de mama die bekommerd is om haar kinderen. En God is ook, heeft ook een moederhart, hè? Om voor ons te zorgen. Maar hij is je vader. Hij gaat verder bij je gaan dan puur. Heb je straks je jas aan, heb je je sjaal mee, enzovoort. Er zijn ook van die gebeden die op dat niveau zitten, is over informatie verkrijgen. Aan de Heer vragen, moet ik vandaag met een grijze of met een bruine jas aandoen? Ja. Soms raar dat de Heer daar niet op antwoordt. Allee, moet hij een zoon of een dochter van God worden? Weet hij nu nog niet of je een bruine of een grijze jas? Soms zwijgt God gewoon. Waarom? Omdat je als kind gewoon kunt. Kijk naar de opvoeding van kinderen. In het begin moet je ze heel veel ondersteunen. Moet ze eigenlijk bijna alles leren. En dan worden ze groter en kunnen ze op het einde wel alles in plan trekken. En de bedoeling is dat ze volwassen zijn, dat ze uiteindelijk een plan kunnen trekken. Dat is ook de bedoeling in het geloofsleven. Na een tijdje gaat meer gaan zwijgen, omdat je zegt, weet je het nu nog niet? Probeer het. We gaan wel zien. Of Heer, het ziet er niet goed uit. Straks, als ik naar de hemel kijk, moet ik mijn paraplu meedoen. En dan zijn er mensen die denken dat God expliciet gaat antwoorden, ja, doe je paraplu mee. Dat antwoord komt er meestal niet. Dus onthoud dat God, ik wil zijn, ik ben niet je moeder die bekommert over de kleinste details. Ik ben wel je vader en ik wil een stap verder gaan met jou. Derde niveau van bidden is het meedelen van meningen en visies geven aan God. Dat kan alle soorten gebeden zijn van, ja, Heer, je had dat eigenlijk beter anders gedaan. Dus God laat lespellen. Vader, was het niet beter geweest dat ik de riep had een week later, in plaats van tijdens mijn vakantie? Dus dat past eigenlijk niet. Dan kan ik een vakantie, ik heb de griep. Heer, waarom doe je dat? Heer, ik heb een probleem met uw woord. Ik ga een keer zeggen wat ik daarvan vind. Dat is niveau 3. Het meedelen van meningen, dat is niveau 3. Als je daar ook in vastzit, kan zijn dat God zwijgt wijselijk, omdat je toch al je mening gevormd hebt. Hij staat niet open voor zijn visie. Je hebt toch al je mening gevormd. Het is niet aan te wrikken. Dan gaan we naar het vierde niveau, zoals we gaan bidden. En dan benaderen we een heel interessant domein waar we de emoties laten meespelen. En dat gaat echt naar het smeken. En een bekende evangelist zei eventjes, als je nog nooit gehuild hebt in je leven in een gebed, stel ik de vraag of je werkelijk al gebeden hebt. Ik stel u ook de vraag vandaag, als je gebeden hebt, en het was bar slecht, je ging door een diep dal, je werd gekraakt, gebroken, gekwetst tot in je binnenste, of er gebeurt iets met je dierbaren waar je het niet tegen kan zeggen, dat je gewoon gekraakt eruit komt, heb je dan in tranen gesmeekt naar de Heer? Zijn de tranen gerold? Als je dat niveau van bidden kent, dan is God heel dichtbij. Heel, heel dichtbij. Een typisch voorbeeldje, als je een boek vindt in de Bijbel, waar dat niveau van bidden veel voorkomt, het is eigenlijk de psalmen. De psalmen is eigenlijk het emotieboek. En daarin moet maar kijken wat dus de psalmist zegt in zijn bed, is soms niet mals. Het is heel kordaat van, Heer, reken met mijn vijanden af, gooi ze in de hel. Of, Heer, ik vertrouw je niet meer, of ik zie het niet meer zitten. Heel veel emoties erin. Heel intens, maar ook intense dankzegging. Euforische dank voor wat er gebeurd is. Als David overwinningen ervaart, euforisch gewoon. Prachtige dingen. Maar echt ook smeekbeden. Want op menselijk niveau kunnen we toch het een en het ander hier meemaken op deze planeet. Ook als je zware angst hebt. Hele zware angst. Wat moet er nu gebeuren? Ook schuldbewustheid. Van, daar heb ik geblunderd, Heere. Heeft me de kracht om dat te proberen recht te zetten. Een heel mooi niveau van bidden, waarin dus je hart en emoties dus erin smijt eigenlijk. God houdt daarvan. En dan het hoogste niveau, en straks ga ik je meenemen naar een aantal bijbelteksten. Gebed op het hoogste niveau is zoals dat je als man, als vrouw in een huwelijk, in een goede huwelijk staat. Dat je elkaar kent, dat je soms maar een half woord spreekt en de partner weet het al. Zodat je communiceert met je beste vriend of je beste vriendin. Waar dat je ongeremd je mezelf mag zijn en ook je twijfels, je boosheid, je onzekerheid, maar ook je kronkels en je zonden mag beleiden ten opzichte van elkaar. En dat die vriend of die vriendin of die partner absoluut je de laan niet zal uitsturen. God stuurt zijn kinderen niet weg. En we vinden dat soms not dan in onze wereld. Hé. Als we boos zijn op God, we moeten daar eerlijk over zijn, hé. We durven een keer boos zijn op God, kroppen we dat op. We trekken dat naar binnen, want dat is niet gepast. Je kunt toch niet boos zijn op je vader? Waarom niet? En dan God is er om dus die vrede te laten terugkeren. En die intimiteit rond jou te bouwen van stort maar ik je hart uit. Roep het maar ik eruit. Ik ben er voor jou. Het aanbevolen boek, als je dus die zaken ter harte neemt van met emoties gaan bidden. En op diepste niveau raad ik je zeker een keer heel diep in de psalmen te gaan. Psalmen moeten eigenlijk niet gelezen worden, psalmen worden eigenlijk gezongen. En zang is een heel goede manier. Soms zeggen wereldse mensen ook, muziek bindt mensen met elkaar. En het raakt de ziel en het hart heel diep, dat is zo. Je kunt zo emotioneel geraakt zijn door muziek. Zelfs zonder zang, gewoon pure instrumentale muziek op de juiste manier, kan het hart helemaal openen. Dit is het niveau dat God van ons verlangt. Hij wil dat we zo met hem bidden. En daar zitten een aantal barrières in. Omdat we onze donkere kant aan nog altijd hebben. Ze noemen dat het vlees in de Bijbel. Niet openlijk ten opzichte van hem durven zeggen. Hij weet het nogthans. God ziet het hart. En hij weet met welke zonden, welke zaken dat je nog aan het worstelen bent. Durf je ze uitspreken in zijn gezicht. Of gaan we het nog een beetje achterwege? Dus God peilt graag de mens die een open boek is. Dat het hart helemaal open gaat. Heer, ik weet het, dat hapert er nog aan mij. Daar moet ik aan werken. Daar heb ik zwaar geblunderd. En God peilt niet zomaar naar een schuldbekentenis met onze lippen droogweg, maar echt berouw. Heb je berouw daarover? En dan is hij daar met de genade, de parabel van de verloren zoon en de vader. Ik ga je meenemen naar een aantal bijbelteksten die dit kunnen helpen ondersteunen in je geloofsleven. Dus een eerste tekst dat ik u in dit kader zou willen geven is het volgende. Filippenzen 4. Als we willen bidden op het hoogste niveau, dus het hoogste dat we als mens kunnen doen, met ons verstand, met onze emoties, met ons hart, naar hem gaan, en volledig kunnen vertrouwen. En waarom gaan we dingen achterhouden bij God? Omdat we bang zijn om gestraft te worden. Herinnert je opvoeding, of waar dan ook. Als je bij bepaalde leraars was en je weet dat ze dit niet graag hebben, dan zijn we soms bang voor de sancties. Zwijgen we. En we gaan elkaar niet verklikken. En we gaan het kwaad dat we gedaan hebben, gaan we niet uitspreken. We zwijgen als vermoord. Dit is wat God niet verlangt. Hij wil dat het uitgesproken is en eerlijk. Een goede tekst is Filippenzen 4, 6 tot 7. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Zie het staan, geen ding om zorgen te maken, uw verlangens, ook verkeerde verlangens, egoïstische verlangens, zondige verlangens kunnen er zijn. Maar zeg het hem, Heer, daar heb ik werk aan, daar worstel ik mee. Die broer kan ik niet vergeven. Wat ik ook probeer, die broer of zus kan ik niet vergeven. Kom mij te hulp. Ik heb een verkeerd verlangen. Ik wil dat die persoon ongeluk heeft. Ik wil dat die persoon in het ongeluk loopt en dat ik hem nooit meer tegenkom. Liefde moet er komen. Vergiffenis en vrede. Lucas 11, 1. Ook een mooie tekst. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Gere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Vind je dat niet raar? Mensen die zo lang met hem optrekken, iedere dag, en ze horen hem dan bidden tot zijn vader. Een echt intieme vertrouwensrelatie. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Had al die godsmannen, die fariseeën, sadduceeën, al die priesters die baden voorbeeldgebeden. Zoals dat je, als je naar de katholieke kerk gaat, dan gaan ze het onze vader en onze meeste groetjes en zo aframmelen. En de paternoster passeert nu en dan een keer. Maar hoe diep zijn die gebeden? Zijn ze gemeend? Zijn ze hard? En dan hadden ze enorm geschrokken hoe dat Jezus bad in vertrouwen tot zijn vader. Dat je God eigenlijk als een vader mocht zien. Heel intieme, want hij noemde hem ook zijn vader. En daarom is het niet te verwonderen dat elkeen zegt, Heer, jij hebt iets in je gebedsleven. Ik wil dat ook. Ik wil dat ook. En wat er markant was, wat Jezus bad, werd verhoord. Ongelooflijk. Hij bad nooit voor zichzelf, maar hij bad voor genezing, bevrijding, wat dan ook. Hij bad voor wijsheid en het was er. En het gebed werd verhoord. En die apostelen ogen moeten open gaan zijn van, zoals dat die bidt, dat wil ik ook. En ik hoop dat we elk van ons dat verlangen hebben van als ons gebedsleven doorgeworden is, oppervlakkig, dat je God de les wil spellen, informerend, dat u een nieuwe wijsheid gaat geven en een nieuwe diepte in uw gebed. Zodanig dat stille tijd geen plicht niet meer is, maar een vreugde. En ik hoop echt dat je vandaag gestart bent met God. Als je vandaag je ogen opendeed en zegt, dank u. Zijn genade is er en 2023 wordt weer geschonken om nog heel veel te vissen. Er moeten nog veel zielen binnen in het koninkrijk. Dank u, Heere. Het regent wel, het is geen sneeuw, maar ik adem. Ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb eten. Ik heb veel mensen waar ik mee in contact kan treden. Dank u voor uw genade. Het is nog altijd genadetijd. Hopelijk heb je daar zo je ogen geopend. Heb je wat stille tijd gemaakt? Heb je al een keer je Bijbel vastgenomen? Of wat dan ook, om eerst en vooral het eerste, typisch in het Bijbels principe, het eerste en het beste is voor God. Ook een stuk van uw tijd schenk dat aan. Dan gaan we een aantal tips geven om uw gebedsleven te boosten. Dus het dieper te maken. En je gaat daar enorm de vrucht van voelen. Zeker in de tijden dat het slecht gaat. Je ziet bij heel veel christenen de fout. Als slechtheid zijn ze daar. Als het slecht gaat in hun leven, dan zijn ze daar. Ga je binnen voor mij. Ah, moet ik weten wat ik meemaak. Ik heb gebed nodig, gebed voor mij. En als dan alles goed gaat, God is plots vergeten. Dat is een verkeerde attitude. Gebedsleven is een continu iets. Het wandelen voor het gezicht van God is een continu proces. Elke seconde van je leven, totdat je zult sterven. Hopelijk is je gebedsleven niet zo'n piekske de zondag voormiddag. Van 9:30 tot 12:00. En dan de rest van de week ga je in de wereld. En ja, dank u God voor de rest van de week. Geestelijk ben je zelf aan het uithongeren en geestelijk heb je anorexia. We eten op de wereld 3 maaltijden per dag om je lichaam te voeden. Waarom gaat uw geest dan niet voeden? En het manna is het woord van God. Je zult niet leven van brood alleen, maar van het gesproken woord van God. Als christenen hebben we 3 keer maaltijden nodig. 3 geestelijke maaltijden. En die vind je in het woord van God. Goed, ik ga je meenemen naar een aantal tips. Matteüs 6, 25 tot 27. Eerst belangrijke, en je kunt er niet aan ontsnappen. Als mens heb je zorgen. Is er iemand hier? Is dat de enige Belg hier die zonder zorgen is? Is er iemand die zegt, ik heb geen zorgen, ik heb nooit zorgen? Oei, van welke planeet kom jij? Iedereen heeft zorgen. Maar toch, de Heer vraagt u om al die zorgenzak en dat piekeren, als je naar hem gaat, los te laten. Echt los te laten. Wat kun je zeggen wat er hapert geestelijk als je ze meepakt naar hem? Als je zorgenzak meepakt naar hem en blijft zagen, en soms wordt het zagen en klagen over die problemen, dan is dat het echte bewijs ten opzichte van hem van, ik vertrouw je niet. Ik vertrouw niet dat jij die zorgen kent ten eerste en dat je er iets kunt aan doen. Het is een teken van ongeloof en gebrek van vertrouwen. Maar eventjes naar Matteüs 6. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, en ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet te ver te boven. Wie toch van u kan met bezorgd zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen. Eigenlijk zegt de Heere, je kunt heel uw leven onder dus een lawine van zorgen zijn, dat je dus echt vermorzeld wordt. Hoe kun je dan in alle vrijheid bij hem genieten nog? Want dat probleem die in een berg zit, gewoon in de weg. En we zijn nooit zonder zorgen. En we zijn nooit zonder piekeren. Maar je probeert dat maximum van je af te zetten om die quality time met je beste vriend te maken. En dan te vertrouwen dat hij weet wat je zorgen zitten en dat hij kan ingrijpen. Dat hij kan helpen waar het nodig is. In het Engels heb je een heel mooie term. Het is belangrijk dat je zorg draagt voor de dingen die je toegewezen zijn. Stel je voor ja, dat de oudsten hier zeggen, de kerk van Koeklaar interesseert me niet zoveel. Of in je dagelijkse job of wat dan ook, dat je zegt, ik trek het me niet aan. En dat onkruid, ja, laat het maar groeien in die tuin. Ik trek het niet aan. In het Engels is dat to care for. To care for is zorgen voor wat je kunt voor zorgen. Doe dat, van harte. En de Bijbel zegt, doe het ook allemaal voor Jezus. Hè? Dien hem. Er is nog iets anders. Hè? Er is een verschil tussen zorgen maken en is to worry about. Dus gaan piekeren, wakker liggen. En het is menselijk. Ik ben de eerste die zou zeggen, ik durf piekeren en ik heb grote zorgen nu en dan met betrekking tot de job en nog andere zaken. Maar ik heb bewust al, als stille tijd maak, niet over gaan klagen en zagen bij hem, want hij kent ze. Dat is iets belangrijks. Zorgen kunnen echt in de weg zitten. En we hebben ze allemaal. Tweede tip dat ik u meegeef. Ja. Ja. Is al uw verlangens kenbaar maken bij de Heer. Maak uw verlangens, biddend en smekend, bekend bij God. Maar hou niets achter. God houdt niet van geheimen, hypocrisie en uzelf verhoeilijken. Hij haat dat. Het is zoals het is. Ook met uw fouten, want we willen allemaal op een goed blaadje staan bij hem. We willen er goed uitkomen. Ware intimiteit vereist dat je je kwetsbaarheid, ook je zonden, je rare verlangens, je kronkels durft openbaren bij hem. En een derde tip, dus wees eerlijk zoals je bent. Ook met wat je worstelt, je woede, je frustratie, je teleurstelling, je zonden. Dank hem altijd. Dank altijd. En een heel mooie tekst is 1 Thessalonicenzen 5, 17 tot 18. Bid, daar zegt Paulus, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Zie het staan? Dit is de wil van God voor jou. Als je zegt, wat is de wil van God? Is wees dankbaar voor wat er al het goede is in je leven. Durf dat ik het doen. Een lijstje te maken op een dag van al uw zegeningen. Want je gaat problemen hebben en s'avonds ga je gaan slapen met die problemen en alleen piekeren. Maar durf ik er objectief een lijstje te maken van al uw zegeningen. Ze zijn ontelbaar. Als al uw zintuigen goed werken, je hoort, je ziet, je smaakt, je proeft, is een zegen. Hè? Weet je wat blinden en stomme mensen en dove mensen meemaken? Heb je daar elke dank voor gezegd, voor uw zintuigen? Elke seconde zonder pijn is een zegen. Hè? Een dak boven je hoofd hebben, eten hebben, een bed om in te slapen, mensen die je lief hebben, die eerlijk zijn met u, is een zegen. God kennen en tot de gemeente behoren is een zegen. Moet ik nog verder gaan, je kunt er honderden opsommen. Durf eerlijk te zijn en dank God in alles. Bid zonder ophouden, dat komt soms heel raar over. Het is een kort zinnetje, 3 woorden. Hij zegt, ja, Heer, heb ik dan wat te doen, enkel maar bidden en binnen. Ik moet nog voor mijn gezin zorgen en moet gaan werken en straks. Nee, het is een attitude. Het is goed dat je in je leven staat. Kun je, terwijl tijdens dat het druk is, kun je nog een keer aan hem denken. Staat gewoon aan te schuiven in de winkel, wachtrij, kan u gaan danken. Oh, die factuur van de elektriciteit en de gas is weer gestegen. Dank u, Heer. Niet omdat ze opgestegen is, maar omdat je ze zult kunnen betalen. En dat je gas en elektriciteit hebt. Kun je voorstellen van die mensen in Oekraïne die nu zonder water, elektriciteit en gas zitten. Oké, ze is gestegen de factuur, maar dank hem. Oei, ik heb een flitsboete. Dank u, Heer. Leer me toch de volgende keer een beetje de wet te respecteren en die zware voet wat weg te nemen. Dank de Heer in alles, ook in onze tegenslagen. En dat is super moeilijk als mens, hè. Als het niet goed gaat, danken. Het is net dat je dan zou moeten danken. In het diepste van de put, in het donkerste, moet je hem danken. Heel belangrijk. Nog een tip. Voilà. Ondanks het verdriet, de teleurstelling en de tegenslagen, is er iets wat God je altijd kan schenken. Niet altijd gebedsverhoring, op jouw manier, op jouw moment en zoals dat jij dat verlangt. Het eerste dat je kunt doen met kinderen, heb je dat misschien meegemaakt, is zeggen aan kinderen rond de Sinterklaasperiode, schrijf een keer op wat je allemaal wilt van Sinterklaas. Kom niet toe met navierken. Hè. Die kleine komt met zo'n lijst af, dat wil die kleine. En dan denk je, oei, mijn budget, ik ga er hier €150 in steken. En dan moet je bij hen schrappen. Wat ga ik hem geven? Zijn we zo ook niet, een beetje als mens. Als we naar God gaan, dan wil ik naar Sinterklaas gaan. Heer, hier met een boek met al mijn verlangens. En dat de Heer zegt, ik heb wel een plan voor jou. Ik ga je dit en dit geven. Want onthoud, wat de Heer u geeft, is ten goede. Want het zou uw ondergang kunnen zijn. Gelooft dat niet? Laatst nog gehoord, iemand die de lotto gewonnen heeft en die is volledig aan lager wal. Soms is dat de top of bill, hè? Dat mensen verlangen, als ik de lotto zou winnen, dan is alles in orde. Alles in orde. Er zijn van veel mensen gekend, als ze de lotto wonnen, was dat de ondergang. Ze stopten met werken, de sky was the limit, de sympathieken op café, tracteren, goede doelen. Maar het vermindert en het vermindert en het vermindert. En één keer, het is gedaan met uitdelen en dan zijn ook de vrienden, zogenaamde vrienden, ook weg. Voor sommige mensen is het ergste dat je kunt meemaken, is de lotto winnen. Dat kan echt uw ondergang worden. Win uw rijkdommen in de hemel. Goed, Psalm 10, 14 is een hele mooie. Hè? U ziet het wel, want u aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geeft. Kunnen we dat? Onze miserie, onze last, ons verdriet, kunnen we dat echt in zijn hand leggen? Maar dat betekent wel dat je het niet meer moet terugpakken. Hè? Iets in zijn handen leggen is niet meer de volgende dag terugpakken. En de volgende dag is een heer, je weet toch dat ik dat maandag in handen gelept heb, heb je dat nu al in orde gebracht? Zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Onthoud het volgende. God is er niet om jouw koninkrijkje te bouwen. Nooit geweest. Jij bent geroepen om zijn koninkrijk te bouwen. En wees dankbaar dat je daar mag aan meehelpen. Hij kent het wel, je verdriet en je moeite. En hij vraagt het, leg het in mijn hand. Maar laat het dan ook los. Hè. Laat het dan los. Als je zegt, ik heb het gelegd in de handen van de Heer. Maar de maand nadien zijn ze er nog aan het overzagen, hebben ze het niet losgelaten. Ze hebben het eigenlijk dat gedaan, ze hebben het in zijn hand gelegd. En ze houden het vast. En dan zei Heer, ga je het oplossen? Ja, wil. Dan zegt de Heer, laat mijn hand een keer los, dan ga ik er iets mee doen. Ik weet het, het is een spiegel dat ik voorhoud. Ik ben ook soms zo. Ik wil je het zelf gaan oplossen. En wij zeggen heel graag tegen de Heer, kijk Heer, zou je dat ik het niet zo proberen? Maar hij is alwetend, hij is de wijsheid zelf. Denk je echt niet dat hij weet hoe dat hij het gaat aanpakken? Ook een hele mooie is Romeinen 8, 28. En dat is een kende. Voor sommige mensen is dat de lijfspreuk. En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen. Ook uw ellende. Ook uw verdriet. Ook uw ziekten. Ook uw tegenslagen. Ook uw kwetsuren. Alles zal hij ten goede gebruiken. Als je hem toelaat. Je moet ook willen. Nog een tip. Terug Matthäus. Wees geen huichelaar. God kent je hart. Je kent je gedachten, je gevoelens, je gaan en staan. De Bijbel zegt zelfs dat de haren op je hoofd geteld zijn. Je weet hoe dat je in elkaar zit en waar dat rapert. Je weet waar dus het gapert. Waar dat er nog werk is voor de Heilige Geest, je weet dat. En gaat dus niet huichelen. Doe je niets mooier voor dan je bent. Matthäus 23 zegt dat heel mooi op vers 27 tot 28. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, guichelaars, want u bent als de wit gepleisterde graven, die van buiten heel mooi zijn, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinigheid. Zo lijkt u ook van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol guichelarij en wetloosheid. Slangen, adderen gebroed. Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Eén iets moet ik u meegeven. Er is één persoon ten opzichte van wie dat je altijd eerlijk moet zijn. Volledig. Wat dat je ook uitgestoken hebt. Hoe je dat bent, dat is God. Is Jezus. Ga niet met een verborgen agenda. Hou niet onder het tapijt verborgen. Hou geen geheimen voor hem. Want hij weet ze. Hij weet ze. En uw communicatie, uw relatie is zelfs steviger geworden als je dus in die kwetsbaarheid naar hem gaat. Dan is die echte vader-kindrelatie, komt tot zijn recht. En dan enkele laatste teksten om af te sluiten. bid heel efficiënt. En dat zie je soms bij broers en zusters, zonder kritiek te willen hebben, dat mensen dus hele litanieën afsteken in het bidden. Er zijn mensen die heel lang kunnen bidden. En dit is niet altijd wat de Heere verlangt. Kan dat een keer? Jazeker. Maar als dat altijd uw stijl is, hapert er ook iets aan. En de woorden komen dus vanuit, rechtstreeks vanuit de schrift, Matthäus 6, 7. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Er zijn mensen, en dat is soms opgekeken naar bepaalde personen, of ze zijn het zo aangeleerd, dat je langdurig moet bidden, bid zonder ophouden, en dat er daar hele lawines uitkomen, met heel veel informatie van God. De dingen dat hij waarschijnlijk nog niet wist, moet hem informeren. Dit is niet wat Jezus verlangt. Wat heb je te zeggen? Waar doet zeer? Waar rapert er? Waar kan ik u helpen? En dat kan een gebed zijn van twee woorden. Diepste miserie, help mij. Dat kan een heel mooi gebed zijn. Red mij. Vergeef mij. Dat kunnen heel krachtige beden zijn. We zien dat in bepaalde godsdiensten ook, dus die religies, die voornamelijk dus het doordraaien. Hè. Dus de paternoster, zoveel gebeden, die gebeden om de tijd te doven. En dan zeggen ze, wauw, die kan nog een beetje bidden. En ook het van buiten rammelen van bijbelteksten, als er het hart er niet in zit, is ook dit niet. Als iemand zich gekwetst voelt, mijn excuses ervoor, ik moet er ook op waken. Niet te lang bidden als niet nodig is. Dat betekent niet dat je mond niet mag open doen in een bidstond of zo. Maar als dat de manier is waarop je altijd bidt, werk daar een keer aan. Dus zeg wat er te zeggen is. Want Jezus zegt letterlijk, zo bidden de heidenen, die dus niet met het hart verbonden zijn, niet in relaties, en die hun plicht wel doen, hun religieuze plicht. Maar God is iemand van het hart. Hij wil het uit mijn hart doen. En een laatste tip. De moeilijkste van al, vind ik allemaal. Als God dan antwoordt, gehoorzaam. Dat is de moeilijkste. Johannes 14, 21. Wie mijn geboden geeft en die in acht neemt, die is het die mij lief geeft. En wie mij lief geeft, hem zal ook mijn vader lief hebben. Ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Denk ik dat dit het moeilijkste is. Bedenking. De Heilige Geest is uitgestort in ons. Moet ik de vraag stellen, wat doet die Heilige Geest in je hart? Is dat iemand die daar zit, in stilte, nooit betrokken wordt, nooit advies gevraagd wordt? Dat zou een beetje een zwakke relatie kunnen zijn. Wend je tot de Heilige Geest die in je hart is. Vraag wijsheid, vraag geduld, vraag de vrucht van de Geest. Hij is er. Er is niets ergens voor God dan aanwezig te zijn in het leven van een christen. En dat er dan nooit communicatie is. Dat er niet met die persoon, want de Heilige Geest is een persoon, gesproken wordt. En als hij dan spreekt, en dat is de moeilijkheid, wat is dan spreken van God? Eerst en vooral uw geweten. God zal het u laten voelen. Dit is niet oké, wat je daar gedaan hebt. En hij inviteert je, kom daarover spreken met mij. Ik ga daar vrede voor schenken. Het kan in een droom zijn. Zeker in uw Bijbel lezen. God spreekt eerst en vooral door uw woord. Maar als je nooit je Bijbel gaat opendoen, hoe kan er dan een bepaald stuk er gaan uitspringen? Een hele goede manier om God ook te horen. Zijn stem is gewoon de schepping gaan opzoeken. De pracht hem te loven ervoor. En dan ga je bruisende energie voelen. Een gedachte die opkomt, een gevoel van amai. Ik heb zo genoten van de zonsopgang, de zonsondergang. Of wat dan ook, de bloeiende natuur. God spreekt op de manier dat hij jou kan bereiken. Betrek hem ook. Of is de Heilige Geest de stille coach die in een hoekje zit en nooit zijn mond mag open doen? En dat is het kritieke. Als hij dan spreekt tegen jou, gehoorzaam. Want dat is de ware liefde van Christus. Gehoorzaam, God. Ik kan nou de zegen vragen hierover. Hemelse Vader, je hebt ons waarlijk tot kinderen gemaakt. We zijn geboren uit geest en u hebt het onderpand gegeven, het dierbaarste dat er is. Uzelf hebt u gegeven, in de vorm van de geest hebt u uitgestort in uzelf. En we zijn gekocht en bepaald, en het onderpand is er. En Vader, laat ons doeners ook worden van het woord, gehoorzamers van het woord, en laat ons alsjeblieft de kracht en de zegen die er is, die grote leraar, de Heilige Geest, raadplegen met smeken en danken. Met al onze verzuchtingen laten we in vol vertrouwen, zonder geheimen, tot u kunnen komen. En dan staat u daar, want u laat nooit los om te verhoren, te zegenen, te leiden. En Vader, laat ook de kronkel uit ons denken wegnemen dat u Sinterklaas bent en dat u onze egoïstische verlangens wilt gaan invullen. U hebt ons geroepen om uw koninkrijk te bouwen, niet het onze. Leer ons dat zien, Vader, dat daar de grote zegen in zit. Ik weet het, we zijn mensen, we falen en we hebben allemaal de trekken van het vlees nog. Overwin dat in ons door de kracht van de Geest. Ik bid dat uit genade en in de naam van Jezus. Amen.